Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. Het RIVM heeft zojuist de laatste corona-weekcijfers bekendgemaakt. Hier in de studio verslaggever Sander van Mersbergen. Sander, hoe zien de nieuwe cijfers eruit?
De cijfers, nou ja, eigenlijk naar verwachting, ze zijn verder doorgestegen. Vorige week werden er 13.500 besmettingen gerapporteerd. Nu zijn dat er 19.326 om precies te zijn. Dat is een toename van ongeveer 50%. Ook de toename zet zich ongeveer op dezelfde voet door zoals die ging. Het percentage positieve tests, dat is ook wel belangrijk, dat is weer iets gestegen naar 7,4%. Dat is het hoogste percentage wat we gedurende de afgelopen maanden gezien hebben. En dat geeft aan dat het virus zich nog steeds aan het verspreiden is onder de bevolking. Dus dat,
Bijna 20.000 besmettingen, is een flink aantal.
Klopt, ja, dat is veel. Het is meer dan dat het was. Het komt natuurlijk deels omdat er meer getest wordt. Er zijn ruim 200.000 tests uitgevoerd de afgelopen weken. Dat is echt heel veel. Maar goed, het is niet te ontkennen dat het heel hard toeneemt. En dat de maatregelen die gisteren genomen zijn, dat niet voor niks geweest is natuurlijk. Nee. Ja.
En als we dan kijken naar de ziekenhuisopnames, wat kan je daarover vertellen?
Ja, die stijgen eigenlijk in dezelfde tempo als het aantal besmettingen. Dat is nu van 152 naar 244. Gegaan in een week tijd. Je kunt ook kijken hoeveel mensen nu op de intensive care liggen. Dat zijn er ongeveer 142. En dat worden er ook iedere dag zo 10 tot 15 meer. Dus dat stijgt ook door.
Ja. Als we dan kijken naar deze... je kan denk ik wel zeggen dat we niet zitten in de tweede golf.
Ja, Rutte en de jongen zeggen het.
Ja.
Dat nemen we even aan.
En hoe verhoudt deze golf zich dan tot die eerste golf in maart, april?
Ja, er zijn veel mensen wel benieuwd naar. En het eerlijke antwoord is, dat kun je niet exact vaststellen, omdat we nu veel beter meten dan dat we toen maten. Meten, moet ik zeggen. We testen iedereen die klachten heeft in principe, als er genoeg capaciteit is. Toen waren het vooral de risicogroepen, het zorgpersoneel bijvoorbeeld. Dus je hebt gewoon een beetje een scheef beeld. Toch zijn er wel een aantal dingen waar je nu kunt kijken om het enigszins in te kunnen schatten. En die geven wel aan dat we nu toch nog wel een stukje lager zitten dan toen, hoor. Dus daaruit zou je ook kunnen afleiden dat het kabinet dit keer misschien op tijd is met maatregelen. We hebben nu 142 IC-opnames. Bijvoorbeeld, wat ik net al zei, dat waren er op het hoogtepunt van de vorige golf 1400. Dus dat is 10 keer zoveel als nu. De voorspelling van Diederik Gommers bijvoorbeeld is dat we over 2 weken op ongeveer 400 IC-opnames zitten. Dat is nog steeds dus lager dan die 1400. En dan mag je hopen dat als het kabinet nu maatregelen neemt en we gaan ons daaraan houden, dat we vanaf die 400 niet meer extreem doorstijgen en dat we dan dus een stuk lager blijven dan de vorige keer. Dus in die zin mag je denk ik de hoop koesteren, ook al is het moeilijk om in de toekomst te kijken dat de tweede golf minder hard zal toeslaan dan die eerste.
Dus dat is, laten we daarop hopen en laten we vooral hopen op resultaten.
Oké. Okay.
Sander, dank je wel weer.
Yo.
Dan gaan we naar Den Haag, waar het RIVM de Tweede Kamer bijgepraat heeft in een zogenaamde technische briefing over de corona-aanpak. Verslaggever Edwin van der A. Edwin, welk toekomstperspectief schetst RIVM-topman Jaap van Dissel daar?
Nou ja, we hoorden mijn collega net al zeggen, die 400 IC-bedden, zo'n beetje half oktober. Er kwam ook een getal tijdens die briefing over alle bedden die in de ziekenhuizen bezet gaan worden. En dat zijn er 2250 half oktober. Nu zijn dat er 600, dus dat is bijna 4 keer zoveel. En dat betekent dus dat er nog echt aan capaciteit gebouwd moet worden de komende weken om te zorgen dat we dat halen. Dat halen we denk ik wel. Maar het probleem is dat er natuurlijk ook de gewone zorg in stand moet blijven. En al bij de eerste ziekenhuizen in Leiden en Amsterdam is dat een probleem aan het worden. Dus in die zin is het perspectief inderdaad slecht. Die hogere besmettingscijfers die gaan echt doorwerken in de ziekenhuizen en op de IC's. Daar komt nog iets bij, want Van Dissel gaf ook een soort overzicht over welke regio's het goed en slecht doen qua bezettingen. We hebben natuurlijk die alarmfases, die heeft het kabinet ingericht. Maar hier zagen we het echt op de cijfers. En daar zien we dat eigenlijk maar één regio momenteel nog in het groen staat. En dat is Zeeland. Daar ben je nog redelijk veilig voor corona en coronabesmetting. En de slechtste regio's die zijn ook wel vergelijkbaar met het kabinet. Dat zijn natuurlijk Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. Maar daartussen zweven dus nog heel veel regio's waar het echt momenteel niet goed voor toeven is.
Ja. Wat anders, wat ook aan bod is gekomen, carnaval. Ik begrijp dat daar ook over is gesproken. Kan je vertellen wat daar aan bod is gekomen?
Nou, wat je ziet is dat op de redacties van media heel veel vragen van mensen binnenkomen over carnaval. Want de komende maanden komt dat eraan. Hetzelfde als het Eurovisie Songfestival. Nou is dat een veel geplander evenement. Maar carnaval is natuurlijk vrij losbandig. Dat is het hele idee van carnaval. Dus wat moeten we daar nou mee? Nou, Van Dissel is daar echt kritisch op. Die zegt, we hebben vorige keer al gezien dat het rondom carnaval echt wel een van de besmettingshaarden was. Waardoor we die piek van de vorige keer hebben gekregen. Dus we moeten goed nadenken, ook met de maatregelen die er al zijn genomen in de horeca. De horeca die gaat nu natuurlijk al om 10 uur de deuren sluiten. Hoe we dat op een goede en verantwoorde manier kunnen vieren. Maar hij zegt, het is zeker een van de uitroeptekens bij het beleid die je kunt stellen. Waarmee hij natuurlijk ook iets zegt over het feit dat dat ook eigenlijk een beetje een politieke beslissing is. Gisteravond kwam de vraag ook al richting premier Rutte. En die zei toen, we nemen het mee op ons lijstje en u hoort nog van ons. Maar dat het een aandachtspunt is, dat weten we nu naar het RIVM zeker.
De extra maatregelen raken onder andere horeca en sportclubs hard. Premier Rutte kan zich de frustratie bij ondernemers goed voorstellen. Maar volgens hem zijn deze maatregelen noodzakelijk om het virus onder controle te krijgen.
Ik kan me ook levendig voorstellen dat het voor veel mensen en vooral voor veel ondernemers een zure appel is om doorheen te bijten. Nou, alles wat er al gedaan is om de regels zo goed mogelijk op te volgen. Tegen hen zeg ik, het gaat in deze fase waarin we nu zitten om de optelsom der dingen. Om de stapeling der dingen. Er is niet één sector of één maatregel waarmee we nu voor het virus uit kunnen komen. We moeten de pijn verdelen. En natuurlijk heeft dit pakket ook negatieve economische gevolgen. Maar het laten oplaaien van het virus heeft uiteindelijk nog grotere gevolgen, ook economisch.
Sandra Flippe, hoofdeconoom bij ABN AMRO. Ja, Sandra, premier Rutte zei het al, de economie zal hierdoor vastgeraakt worden. Hoe hard wordt die Nederlandse economie hierdoor geraakt?
Ja, dus dat is op voorhand moeilijk te zeggen. Dat hangt eigenlijk volledig af, of in ieder geval voor grotendeels af, van de mate waarin deze maatregelen succesvol zijn om het virus terug te dringen. Want Rutte zei daar eventjes in die laatste zin iets heel belangrijks. Hij zei, de schade van de maatregelen is er, ja, maar de schade van geen maatregelen en het virus laten doorwoekeren is ook de economische schade is veel groter. En daar heeft hij precies het juiste punt te pakken, want we hebben nu een half jaar ervaring met deze crisis. En wat meerdere onderzoeken nu laten zien, en dat is niet eenvoudig om de vinger achter te krijgen, maar door de micro-informatie bijvoorbeeld van Google Mobility, maar ook onze PIN-transacties, hebben we dit soort vragen nu in de smiezen. En wat je dus ziet is dat het virus is voor het grootste deel de veroorzaker van de terugval in consumptie. En de maatregelen zijn slechts een klein deel daarvan. Dat is heel lastig om voelbaar te maken, zeg maar. Want het enige wat je ziet is, je ziet het kabinet kondigt weer iets aan en hup, de economische schade ontstaat. Maar er zit iets achter. Achter die twee dingen die je observeert zit allebei het virus. Die veroorzaakt zowel de maatregelen als de schade.
Ja, goed. Dus eigenlijk moet ik niet vragen wat merken mensen in hun eigen portemonnee van de maatregelen. Het is dus eigenlijk wat merken mensen in hun portemonnee van deze situatie. Gaat deze situatie leiden tot veel baanverlies op dit moment?
Ja, nou, dus wat we zien is dat inderdaad de werkloosheid die is aan het oplopen. En die gaat waarschijnlijk, zolang er nog steunmaatregelen zijn en tot oktober is het NOW2-pakket dat loopt, zeg maar, van steun voor bedrijven. Zolang dat er is, verwachten we eigenlijk dat de faillissementen zo laag blijven als dat ze nu zijn. Want die zijn echt verrassend laag. En zolang natuurlijk bedrijven niet omvallen, is de oploop van werkloosheid beperkt. Wil niet zeggen dat met name mensen in de flexibele schil, en dat zijn er toch ook zo'n 1 miljoen in Nederland, die zijn veel meer in gevaar dan mensen met een vast contract. We zien op dit moment hebben we zo'n 425.000 werklozen. Dat gaat oplopen. We denken dat zou zo'n Dat zou zo'n tussen de 500 en 700.000 kunnen worden in de loop van 2021. De werkloosheid duurt altijd een heel stuk later dan de klap. Dat is altijd zo.
Ja. Als we dan kijken naar andere landen in Europa, hoe zij deze crisis aanpakken, als het gaat om die economie draaiende te houden. Hoe doet Nederland het dan?
Ja, dan doet Nederland het dus eigenlijk tot dusverre, moet ik wel zeggen, verrassend goed. En dat had met een aantal dingen te maken. Dus we hebben natuurlijk die hele snelle steun gekregen. Maar goed, dat was in veel andere landen ook. Maar wat in Nederland wel bijzonder was, is de digitale infrastructuur die ons onwijs heeft geholpen. Die is heel modern en geavanceerd in Nederland. En de consument die is heel snel eigenlijk blijven doorconsumeren online. En dat heeft in ieder geval een deel van de schade doen voorkomen. Dus ja, wij doen het relatief ten opzichte van de landen om ons heen niet zo slecht. Nou moet ik daar wel bij zeggen, dat is echt tot dusverre. Want wat we nu zien, deze tweede golf en ja, de manier waarop het toch mis lijkt te gaan in Nederland, dat zie je eigenlijk nergens zo sterk als in Nederland, behalve in Spanje.
Ja, dan gaat het tot dusver goed. Die steunmaatregelen die hebben geholpen. Maar ja, stel dat over 3 weken het kabinet moet overgaan tot een nieuwe lockdown. Overleeft onze economie dat?
Ja, nou, we zitten op een hele lastige tweesprong eigenlijk. Want het kabinet heeft het beleid dat vanaf 1 oktober dat derde steunpakket ingaat, wat veel meer gericht is op het afbouwen van steun. Maar goed, dat was eigenlijk nog gepland op een virussituatie die onder controle was.
Ja.
Als we nu op een tweede lockdown afstevenen, ja, dan past eigenlijk het pakket volgens mij niet meer zo goed bij de virussituatie. Tenzij de overheid zegt van nou, onze diepe zakken zijn op, we gaan niet meer langer steunen, we laten de faillissementen oplopen. Dat lijkt mij opstandig, maar ik verwacht dat het kabinet dus, als er echt een lockdown zou komen, dat het derde steunpakket ook herzien wordt.
Alle Brabantse carnavalsverenigingen komen vanavond online bijeen om te kijken naar de opties voor komend jaar. Want is het überhaupt wel mogelijk om zonder volle pleinen en veel bier de echte carnavalsgezelligheid na te bootsen? Rob van der Laar, voorzitter van de Brabantse Carnavalsfederatie. Ja, Rob, is dat mogelijk zonder heel veel bier en volle pleinen?
Ja, het zal heel anders zijn. Het zal niet meer zeg maar, die uitbundigheid zijn. En we praten ook eigenlijk niet meer zo langzamerhand over viering. Maar we praten over beleving. En dat is wat meer passief. Dat is wat minder uitbundig. Carnaval kenmerkt zich natuurlijk door de sociale contacten. De drukte, de gezelligheid en noem maar op. En dat heeft te maken met een stukje drukte bij elkaar zijn. Ja, dat zal allemaal anders worden.
Ja, nou hopen jullie dat jullie er vanavond met alle organisaties samen uitkomen. Hoe groot is die uitdaging dit jaar? Want het is ineens heel anders.
Nou, eruit komen is eigenlijk een verkeerd woord. Het gaat er veel meer om dat we vanavond samen met de veiligheidsregio's, waarvan we tegenwoordig erbij zijn, gaan praten over wat zijn vermoedelijk, hè, we zijn toch al 4,5 maanden voor carnaval nog, wat zijn vermoedelijk de maatregelen waar we nu mee rekening moeten houden, zodat wij niet nu allerlei zaken te kast gaan halen, want het organiseren van carnaval is geen sinecure. En als je nu al zaken te kast gaat halen om te organiseren, het blijkt eigenlijk dat het niet kan en dat we dat nu eigenlijk al min of meer weten, ja, dan kun je voor andere dingen gaan kiezen. Dat vergt overigens anders denken. Omdenken noemen wij dat dan. Je praat niet meer over zeg maar, grote organisaties zoals een optocht en pronkzittingen en noem maar op, maar over kleinschalige zaken.
Ja, maar waar moeten we dan wel aan denken?
Nou, waar je aan kunt denken is dat je in die beleving toch je stad of je dorp aankleedt met carnavalsoutfit. Dat je misschien uit een luidsprekertje wat carnavalsmuziek laat horen. Dat je hier en daar een praalwagen neerzet op een plein waar je langs kunt lopen. Dat je misschien ook nog lokaal een tentoonstelling houdt over je eigen carnaval. Een beetje nostalgie. Dat je bijvoorbeeld in kleine clubjes bij elkaar komt. Hè, maximaal zijn geloof ik 20 personen of 30 personen. Dat je zit. Je kunt niet springen, dansen en je kunt niet zingen of hard roepen. Maar je laat dan in zo'n ruimte, dat kan een café zijn, laat je om de buurt iemand optreden. 1 of 2 personen op een podiumpje. En dan heb je ook een soort van beleving.
Ja.
Het is helaas niet anders. Carnaval is carnaval. Dat is er gewoon. Nou, alleen het gaat om de vorm waarin we het nu kunnen gieten.
Ja, precies.
Dat je toch iets meekrijgt van nou, ja, het is toch wel ergens carnaval. En nogmaals, het is geen carnaval zoals we dat gekend hebben. Nou ja, het zij zo. Het gezondheid gaat vooruit.
Ja, absoluut. Alleen Rob, ik ben even een partypoeper hoor. Maar als ik dan kijk naar de maatregelen. Kijk, dat virus laat zich sowieso niet voorspellen. Optredens heb je alweer te maken natuurlijk met reisbewegingen. De praalwagens die mensen natuurlijk willen zien. Kleine clubjes van mensen die bijeenkomen. Het lijkt me best wel wat hoepels waar jullie doorheen moeten om dan toch nog zo'n carnaval te kunnen organiseren. Tussen haakjes.
Jawel, dat klopt. Dat is ook een uitdaging. Hè. Het is een uitdaging om te kijken van nou ja, wat voor creatieve ideeën zijn er nu om toch ondanks dit toch een klein beetje dat gevoel te hebben. Kijk, je kunt ook thuis rond de tafel gaan huppelen met een carnavalskostuum aan en een glaasje bier in je hand. Dat is ook carnaval voor jezelf misschien. Ja, net hoe je zelf dat wil vieren. Nogmaals, het gaat niet worden zoals het was.
Nee.
En dat hebben we ook in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. We hebben dat in 1953 meegemaakt. Dus ja, het gebeurt nu eenmaal een keer. En dat is heel vervelend.
Maar we moeten toch hoopvol blijven. Dat is inderdaad zo.
Ja, dat is zo. Altijd zeg maar positief denken.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin Jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere twee weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van en een idee laten zien? Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsten ook andere mensen langs en toen kreeg ik geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcasts.